U luistert naar Het Nooit Meer Slapen. Een uitzending geheel in het teken van het plotselinge overlijden van Wim Brands. Dichter en programmamaker, jarenlang een collega bij de VPRO, bij zowel de radio als de televisie. U kunt luisteren komend uur naar een portret van Wim, uitgezonden in Brief aan mijn jongere ik uit 2013. Hij kijkt terug op de voor hem zo bepalende jeugd. Verder maken we een rondje langs boekhandels en uitgeverijen in Amsterdam. De vaste adressen die Wim Brands aandeed om zijn honger naar literatuur te stillen. En herinneringen krijgt u van schrijvers en dichters Anton Doutzenberg, Esther Naomi Perkin en Kaas Schippers. We beginnen met A.L. Snijders, schrijver van zeer korte verhalen, met wie Wim ook jarenlang bevriend was.
Ik ben helemaal in de war. En ik denk allerlei dingen over hem. En wat me toch wel op de voorgrond staat nu deze dagen, is dat hij zo strijdbaar was en met iedereen conflicten maakte. En dat ik ook hoorde dat hij dat als ook in zijn milieu ook al deed. Dat staat, en nou heb ik wat interviews, of nee, niet interviews, maar wat e-mails opgezocht die hij aan me gestuurd heeft de laatste 10 jaar. En het zijn er 1257. En dan zie ik, dan gaat mijn herinnering gaat een totaal andere kant op. Dan zie ik helemaal niet meer op de eerste plaats die jongen die zo van zich afvocht en zo. Maar dat hij, ja, heel vriendelijk en aardig en ook keihard, hoor, tegelijkertijd. Geen softie ineens meer geworden, nee, maar veel meer een volledige man zie ik hieruit. En daar heb ik er bijvoorbeeld eentje hier uit 2007. En dan blijk ik een interview gegeven te hebben ergens. En dan heb ik gezegd dat ik te wezelachtig ergens was, te angstig en zo. Nou, heeft hij zich kwaad over, of liever gezegd honend. En dan schrijft hij, citeert hij me, daar ben ik te wezelachtig voor. Hou daar nou eens mee op. Ik herken het wel, hoor, dat quasi bescheiden oude hoer over jezelf. Maar wezenlijk huist er een onbescheiden beest in je dat roept, eigenlijk ben ik beter. Laat dat beest nou de laatste tijd van je leven en word oud flink brullen. En in datzelfde jaar, in mei 2007, zegt hij ook weer aardige dingen. Goed stukje, schrijft hij. Je schijnt tegenwoordig ook tot de belangrijke mensen te behoren. Je gaat toch geen gebloemde blouses dragen, hè? Overigens is het terecht dat je schrijverschap serieus wordt genomen. Ik hoop alleen dat al die snoeshanen die achter je aan hobbelen ook inzien dat je een goede schrijver blijft als je steeds beroemder wordt. Het wil namelijk nog wel eens voorkomen dat mensen iemand goed vinden omdat hij onbekend is. Een geheimtip. En dan is het feest over als de geheimtip opeens door velen wordt omarmd. Goed, jij bent geen geheimtip meer. Je gaat nu op weg naar de Libris. Het is je gegund. En geen gemekker. Eerst dat zandpad op en tegen de hemel roepen, Snijders doet ertoe. Nou, dat zijn toch ontzettende aardige dingen om te lezen.
A.L. Snijders citeerde uit een van de 1257 mails die hij de afgelopen 10 jaar van Wim Brands ontving. Ook Anton Doutzenberg vroegen wij om een reactie op het overlijden van Wim Brands. Als schrijver was hij een paar keer te gast op de televisie bij Wim Brands in 2012. Toen had hij de roman Extra Tijd geschreven over zijn stervende vader. In 2014, toen had hij samen met Diederik Stapel het boek De Fictiefabriek geschreven. Anton Doutzenberg schreef een kort in memoriam over zijn laatste ontmoeting met Wim Brands in Amsterdam.
Een paar maanden geleden liep ik boekhandel Atheneum binnen. Anton, Wim Brands stormde op me af, geestdriftig als altijd. Kom mee, ik heb je mening nodig. Ik liep achter hem aan naar de tafel met nieuwe oogst. Hij pakte een boek van een hoge stapel en gaf het aan me. Lees de eerste pagina en zeg me wat je ervan vindt. Ik keek naar het omslag. Lieveling van Kim van Kooten. Weet je wat de eerste druk is? Voor ik antwoord kon geven, riep Wim, 75.000. En het voorschot 1,5 ton, 1,5 ton. Lees de eerste pagina. Ik sloeg het boek open en probeerde de eerste zinnen te lezen. Dat is toch geen literatuur, fulmineerde Wim. Jij hebt er verstand van. Wat vind jij? Dat is toch geen literatuur? Ik zei dat het toch niet uitmaakte of het literatuur was. Wim keek me verbaasd aan. Iets anders. Ik zal je binnenkort uitnodigen voor mijn programma. Ik heb nog iets goed te maken. Haakjes openen. In 2014 was ik samen met Diederik Stapel te gast om te praten over de fictiefabriek. Anders dan hij in het enthousiaste voorgesprek suggereerde, ging het tijdens de uitzending nauwelijks over het boek. Diederik werd hard aangepakt. Hij moest zich opnieuw publiekelijk verantwoorden. Bij het verlaten van de opnamestudio zei Wim, dat moest ik doen, anders krijg ik maandag een NRC van Hans Berenkamp op mijn kop. Haakjes sluiten. Ik zei dat hij niets goed te maken had. Zo gaan die dingen. Ik meende het. Bovendien vond ik zijn eerlijkheid destijds aandoenlijk. Wim boog nu iets voorover. Weet je, Anton, ik ben depressief. Ik keek hem een beetje geamuseerd aan, want dit was een gek bruggetje. En jou kan ik dit wel vertellen, want je weet wat het is. Meende hij dit? Ik vroeg door, maar hij werd opeens afwerend, alsof hij schrok van zijn eigen woorden. Het viel allemaal wel mee, zei hij. Hij had het eerder meegemaakt. Opeens kwam Herman Koch binnen. Wim stormde op hem af met het boek van Kim van Kooten. Ook Herman moest de eerste pagina lezen. Ik keek van een afstandje toe. Wim was de hele tijd aan het woord. Even later nam ik afscheid van hem, want ik was uitgenodigd om de promotie van Arjen Fortuyn bij te wonen in de oude Lutherse kerk aan de overkant. Herman zei dat hij daar ook naartoe ging. Samen liepen we naar buiten. Wim ging niet mee. Hij had al genoeg promoties meegemaakt.
Herinneringen aan Wim Brands, geschreven door Anton Doutzenberg. Zometeen halen we meer herinneringen op aan onze collega Wim Brands. We gaan luisteren naar Nirvana, The Man Who Sold the World. We'll be right back. Nirvana, The Man Who Sold the World, Unplugged uit 1993. Wim Brands liep de deur plat bij uitgeverijen en boekwinkels. En dat bleef niet altijd onopgemerkt. Wij spraken boekverkopers en uitgevers over hun relatie met Wim Brands en over het belang dat Brands heeft gehad voor het boekenvak.
Ik ben Reinoud Degelink. Ik koop de fictie in.
Ik ben Renate Stalman en ik werk ook bij de American Book Center en ik koop de fictie en de poëzie in. En Wim Brands kwam hier regelmatig bij ons. Wekelijks in ieder geval, ja.
In staat van belegden kwam hij binnenrennen als een soort, ijverig eekhoorn. En ging als een wilde op zoek naar eikeltjes. Hij pakte elk boek op en dan meestal begon hij ook een gesprek met je.
Ja, over van alles. Over boeken, maar ook over soms toch ook wel persoonlijke verhalen. En over bekende mensen, bekende schrijvers, over van alles. Ja. Muziek, films, hij was echt in zoveel dingen geïnteresseerd. En dat liet hij hier ook altijd zien.
Tilly Hermans van uitgeverij Atlas Contact. Het gevoel dat ik Wim Brands al heel erg lang kende, moet ik nu gaan zeggen. Wim kwam regelmatig bij ons op de uitgeverij binnen. Eigenlijk altijd rond het lunchuur, heel gek. Niet dat hij dan boterhammen mee ging eten of zo, maar hij liep zo her en der bij mensen kamers binnen. Kwam ook altijd bij mij even langs. En dan hadden we het over dingen die we allebei gelezen hadden.
Soms vond hij het ook wel leuk om hem gehoord te hebben. Dus hij kon wel heel erg duidelijk een mening verkondigen.
Op een gegeven moment had je dan wat klanten aan de balie staan die allemaal naar hem zaten te luisteren. En dan ging hij ineens ook weer weg. Ja. En dan was het klaar. En dan,
Ik ben Francine Schuursma. Ik ben adjunct-directeur van de Bezige Bij. En in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor de publiciteit en de promotie van de boeken van ons huis. 3 keer per jaar, dan hebben we een nieuwe aanbieding. En dan namen we de nieuwe boeken van het huis met hem door. Het idee was dan dat wij hem zouden vertellen wat er allemaal op stapel stond en wat eventueel relevant zou voor hem zou kunnen zijn en welke gasten hij eventueel zou kunnen uitnodigen. Maar in de praktijk was het eigenlijk zo dat Wim Brands ons dan ging vertellen wat er aankwam.
Ja, de typische opening van Wim, van ik heb er nog eens over nagedacht en volgens mij zit het zo. En dan kwam er een betoog over iets en of hij trok een broek uit de kast of zei tegen mij, weet je, volgens mij kan die echt niet schrijven als je nou die pagina leest. En dan haalde hij gewoon ook iets wat wij hadden uitgegeven. Dan zei hij, dat is toch duidelijk.
Wij gaven hem tips, maar hij gaf ons ook tips. En hij bleef me verbazen met waar hij mee aan kon zitten. Het was eigenlijk iemand die heel moeilijk te categoriseren viel op basis van wat hij uitkoos. Ja. Dus Wim, wat heb je nou? En dan, nee, maar dat is geweldig.
Of van iemand die net gedebuteerd, wat dan ook. Het ging hem niet om die reputaties. En dan zei hij ineens, kijk, dit is nou heel goed geschreven. Je ziet meteen, dit is iets wat, dat wordt wat.
Belangrijk, vind ik, om te vertellen, is dat hij vaak in een heel vroeg stadium al, voordat een auteur al heel bekend was of heel goed verkocht, al heel scherp in de gaten had wie voor hem interessant was en wie voor zijn publiek ook interessant was. En dus ook in een heel vroeg stadium auteurs heeft geïnterviewd die later veel bekender zijn geworden.
Als iets al 4 weken oud is, dan zeggen heel veel kranten of andere bladen of radioprogramma's zeggen van ja, maar dat is oud nieuws. Door dat idee van we moeten er nieuws van maken, werd iedereen onder druk gezet. Dat was iets waar Wim niets mee te maken wilde hebben. Hij had echt zoiets van, dat kan me niet schelen of dat ergens anders of wat dan ook komt. Ik wil hier een mooi programma van maken.
Hij liet zich niet door modus leiden. Hij liet zich echt leiden door wat hij interessant en kwalitatief hoogstaand vond. Nou, veel andere programma's vinden het toch ook belangrijk dat iemand al een beetje bekend is. Dat er daarom de kijkcijfers worden gehaald. En ik heb nooit die indruk bij Wim gehad dat hij zich daar op wat voor manier dan ook door liet leiden. Hij bepaalde zijn keuze echt op basis van de inhoud.
En Wim heeft het klaargespeeld om soms vrij zware, ingewikkelde boeken zo aan mensen te presenteren dat daar heel veel mensen het oude verheffingsideaal bijna in terug konden vinden. Ik vind dat van een heel groot belang. Want het is verschrikkelijk dat er zo weinig ruimte nog is om over boeken te vragen. Terwijl boeken over ongeveer van alles gaan wat van betekenis is in de wereld. Naar mijn idee dan.
We hadden het er net over, het inkoopbeleid moet worden aangepast. Want bepaalde dingen die we dan tegenkwamen, dacht, oh, dat is wel iets voor Wim. Dat kochten we in. En hadden we er 1-2 exemplaren van. Maar ja, ik weet niet of we dat nu nog kwijtraken. Wel hele obscure poëzie. Ja. En wel rare rust.
Soms hele specifieke dingen die best wel duur zijn. Maar die kun je dan toch aan Wim Brands kwijt. Dat weet je dan ook van tevoren. Ja, en aan niemand anders.
Emmy Colau sprak Tilly Hermans, uitgever Francine Schuursma, adjunct bij De Bezige Bij, en Reinoud Degelink en Renate Stalman, inkopers in Amsterdam bij The American Book Center. In het eerste uur las Erik Bindervoet een deel van de brief aan mijn jongere ik uit de laatste bundel van Wim Brands, 'S middags zwem ik in de Noordzee. Dat was een project. In de zomer van 2013 werd hij gevraagd door de ICON, door het programma De Andere Wereld. Het ging over vragen als: wat waren mijn ambities toen ik rond de 20 op eigen benen ging staan, en in hoeverre heb ik die waargemaakt? Of is alles toch anders gelopen dan ik wilde, door toeval of door eigen toedoen? De brief die schreven meerdere Nederlanders aan hun jongeren zelf. De brief die Wim schreef, en later zou hij dus in de dichtbundel worden opgenomen. Daar gaan we nu naar luisteren in een iets ingekorte versie van die bijdrage. De interviewer is Jurgen Maas.
Beste Wim, het is vandaag hemelvaart. En ik moet opeens denken aan die hemelvaart lang voordat je vader zelfmoord pleegde, waarop je met hem een fietstocht maakte. Jullie hadden een moeizame relatie, om het vriendelijk uit te drukken. De meeste dagen zeiden jullie niets tegen elkaar. Soms een grauw en een snauw, zoals je moeder dat uitdrukte. Ze kon die woorden overigens uitspreken op een toon die de suggestie wekte dat het de gewoonste zaak van de wereld was dat mensen elkaar zo naar het leven stonden zoals jullie dat deden. En dan elke avond het verbale geschutter van je vader, die in zo weinig mogelijk woorden met lange pauzes zei dat ze de kop moest houden. Dat ze zo ongeliefd was, dat ze blij mocht zijn dat ze hem had gekregen. Dat er niks anders had opgezeten. Ik weet niet meer precies waarom jullie die fietstocht maakten. Jullie gingen niet touwtrappen, zoals te doen gebruikelijk op hemelvaart. Daar was je als puber al te oud voor. Misschien ging hij op bezoek bij zijn ouders in een naburig dorp en fietste jij mee omdat je cheque of sigaretten moest kopen. Wat ik nog wel weet is dat hij onderweg een toeval kreeg, zoals jullie dat noemden. Hij leed aan een zware vorm van epilepsie. Soms ging hij wel 3 keer per week tegen de vlakte, waarbij hij elke keer wel iets sneuvelde. Een stoel, borden. Soms raakte hij zelf gewond. Ooit viel hij tussen het perron en de trein op het station Utrecht, waar hij 2 keer per jaar naartoe reisde om onderzocht te worden in het ziekenhuis. Thuis loog hij over de oorzaak van zijn verwondingen, niet wetend dat je moeder al lang was opgebeld door de spoorwegpolitie. Start zijn voor weer een ruzie.
Hoe zou u in 1 woord die jeugd thuis omschrijven?
Angstig. Dat is het goede woord, denk ik. Angstig. En ik aarzel even, omdat het natuurlijk helemaal niet zo makkelijk is om in 1 woord een situatie thuis te beschrijven. Je moet weten dat in een aantal opzichten het een gelukkige jeugd was. Ik woonde op het platteland. Er was veel ruimte. Maar later pas begreep je dat die ruimte er ook vooral was om te ontsnappen. Mijn grootouders woonden naast ons. Mijn opa was boer geweest. Er was veel land omheen. Hij had geen boerderij meer, maar er was veel land omheen. Er was een bos in de buurt. En daar bracht ik heel veel tijd door. Maar kijk, thuis, echt thuis, met mijn vader en mijn moeder, was het gewoon vaak niet leuk. Niet dat je bibberend in de hoek zat, maar met terugwerkende kracht naar die tijd terugwandelend en denken van hoe moet je dan toen af en toe gevoeld hebben, dan is angstig het woord wel. Maar van angst ben je niet altijd bewust natuurlijk.
Nee. Maar kunt u wellicht een voorbeeld geven van een angstig moment?
Nou kijk, met mijn vader waren er voortdurend angstige momenten. Omdat ik een vader had die epilepsie had. En als je dan behoedzaam daarmee omgaat, dan is dat ook een draaglijk leven. Maar daar zat iets rond die ziekte van hem. Nee, dat moet ik niet zo zeggen, rond die ziekte van hem. Je moet het je zo voorstellen. Hij is met mijn moeder getrouwd. En toen wij er al waren, dus mijn broer en ik, kreeg hij opeens epileptische aanvallen. En mijn moeder beschreef dat ze dat voor het eerst zag. En het waren heftige aanvallen, hoor. Hij verkrampte helemaal, hij viel. En nou ja, als hij dan weer bijkwam, was hij ook van de wereld. Ik herinner me ook dat hij een keer, toen was ik een jaar of 12... dat hij weer bijkwam en dat hij verder wilde gaan met wat hij aan het doen was. Hij wilde een ei bakken namelijk, maar hij was de volgorde kwijt. Dus hij gooide eerst het ei in de koekenpan en daarbovenop de boter. Ja, dat deed ik toen ook. Daar moest ik ook om lachen. Hij moest er zelf later volgens mij ook om lachen. Maar wat jij net zegt, van kun jij een moment van herroepen van bang zijn? Nou kijk, die epilepsie van mijn vader heeft in een bepaald opzicht de manier waarop ik naar mensen kijk en met mensen omga, lange tijd, en dat heb ik me later pas gerealiseerd, zeer beïnvloed. Omdat als kind wil je je niet schamen voor je vader. En dat is wat ik de hele tijd deed. En zoals mijn moeder dan altijd, fijnzinnig als ze dan kon zijn, zei van het is goed dat hier geen zwangere vrouwen in het gezelschap zitten, want die waren spontaan bevallen, want het zag er gruwelijk uit.
Maar u was bang voor uw vader?
Nee, ik was niet bang voor hem, maar ik was bang voor de situaties waar we in terechtkwamen. Want die betekende dat hij omviel en dat mensen bang werden en dat mensen wegliepen, dat mensen niet wisten wat ze moesten doen. Het is een inbreuk, zo'n aanval van hem was een inbreuk in het gewoon een normale dagelijkse leven. En daar werd ik bang. Natuurlijk word je daar als kind ben je daar bang van. Maar ook om. Ja, sorry.
Nou ja, kijk, ik wil het ook weten, omdat u beschrijft heel nadrukkelijk het verbale geweld ook van uw vader in de richting van uw moeder.
Ja.
Hoe gedroeg hij zich dan ten opzichte van u?
Mijn vader en ik hadden een uitgesproken slechte verstandhouding. Dat wil zeggen, vanaf het moment eigenlijk dat ik begon te puberen. Ik heb tot en met mijn 18e thuis gewoond. Hij kon niet overweg met zijn eigen frustraties. Als we ruzie hadden, want dat kregen we op een gegeven moment natuurlijk wel, kon hij heel goed heel wrokkig zwijgen. En dat herinner ik me vooral, het wrokkige, het wrokkige zwijgen. Want als je bedenkt dat je als kind, hè, ook als je vader zeg maar wrokkig is. Je bent toch uit, hoe dan ook, op erkenning. Hoe dan ook. Ook dan. Dus ook op het moment dat je je vader een boerenlul vindt, een treurig geval, is het nog steeds onverdraaglijk dat hij gewoon uren zwijgend op die bank zit.
En erkenning was er gekomen door te praten.
En, maar wij hebben helemaal nooit echt gepraat over dingen. Want dat was met hem gewoon niet echt heel goed mogelijk.
Als ik het nou eens samenvat, hè, en ik vroeg ook naar die angstige momenten, dan koppelt u dat heel erg aan die epileptische aanvallen. Toen ik zelf uw brief begon te lezen, schrok ik me eigenlijk kapot. En het woord dat ik zou gebruiken om het samen te vatten is oorlog.
Maar wat is een oorlog? Ook van ruzie maken gaat iets geruststellends uit. En dat moet je goed bedenken. Ik herinner me dat ik ooit, ik ken Arnold Grunberg van heel lang geleden. Dat is voordat hij Blauwe Maandagen had gepubliceerd. Toen las hij dat voor bij de VPRO, een programma dat ik maakte. En ik had wel eens gesprekken met hem over hoe het bij hem thuis was. Met zijn vader en zijn moeder. Zijn vader leefde toen nog. Of die was toen net overleden, maar dat herinnerde hij zich allemaal net. En hij zei toen een keer iets heel grappigs. Hij zei, ja, weet je, als ik dan bij mensen aan tafel zit en ze beginnen ruzie te maken, dan leef ik altijd een beetje op. Dan denk ik, hé, ja, zo hoort het.
Contact.
Zo hoort het. En ik denk dat dat bij ons ook zo was. Dus dat was ook een dus die oorlog. Ja, en dat is natuurlijk ook het rare van oorlog, denk ik. Daar zitten ook rustpauzes in. Waarin je even uit de loopgraven komt en elkaar een vuurtje geeft, even praten. En daarna ga je weer terug en dan gaat het weer, gaat het weer door. Kijk, zijn hele probleem was, en ik denk dat het het probleem is van veel meer mensen, dat hij een enorm minderwaardigheidscomplex had. En hij wilde eigenlijk ook nog steeds indruk maken op zijn ouders. Ik herinner me scènes, dat heb ik allemaal in die brief niet gezet, dat zijn vader op bezoek kwam. En zijn vader behandelde hem echt, nou ja, als een bediende die alles verkeerd deed. En hij wilde zo graag indruk op die man maken. En hij wilde zo graag indruk maken op de wereld om hem heen. Dus hij wilde graag bij de politie, om maar eens wat te noemen. Maar ja, daar is hij voor afgekeurd. Ja, het was een ramp. Vandaar dat hij ook later, hij was fabrieksarbeider, zoals ik zei, maar hij zat ook bij de reservepolitie. Ik weet niet of dat nog bestaat, dat fenomeen, maar dat is natuurlijk de reservisten, hè. Ja, kijk, met de politie valt te leven, maar met een reservist, dat is natuurlijk het ergste wat er is.
Die wil zoveel mogelijk bekeuringen uitdelen.
Die wil alleen maar bekeuringen uitdelen. En dat deed hij dan ook. Ja. Dat mocht hij dan 2 keer per jaar doen. En dan was hij trots, jongen. Dan had hij goddomme de halve buurtschap op de bond geslingerd.
Ja, maar het hele dorp kreeg natuurlijk een hekel aan hem.
Ja, natuurlijk. En je vroeg aan het begin van dit gesprek naar bange, angstige momenten. Nou, kijk, dat waren dan momenten die mij niet angstig maakten, maar wel... Ja, ik denk dat angstig misschien wel het woord is. Maar een ander soort angst dan de plotselinge angst. Je hebt de plotselinge angst. Er gebeurt iets, baf, en je bent bang. Maar ik herinner me bijvoorbeeld dat ik bij buren op bezoek was. En dat hij dan die dag in zijn politieuniform, want dat had hij, naar de plaatselijke wielerkoers fietste. Want dan mocht hij controleren. En dan hoorde ik die buren over hem praten.
Maar wat zeiden ze dan over
hem? Nou ja, dat was denigrerend. En dat was voor mij natuurlijk ook weer niet leuk.
Nee, want je wilt trots zijn op je vader.
Je wilt trots zijn.
Zei net van dat minderwaardigheidscomplex. Hè, dat is iets wat meer mensen last van hebben. Herkent u dat dan zelf ook?
Nou, we zijn natuurlijk allemaal ondeugdelijke software. Hè? Jij, ik. Als we software waren geweest, waren we allemaal uit de handel genomen. Alle mensen.
Noem eens iets ondeugdigs dan, van Wim Brands.
Nou ja, kijk, dat is bijvoorbeeld dat ik me heel snel tekort gedaan voel. Ik heb een enorme... Dat valt nu wel mee, hoor. Maar ik heb altijd een enorme bewijsdrift gehad in mijn leven. Wat ik later op in die brief overigens ook schrijf. Hè? Een bewijsdrift die erop neerkomt dat ik wil laten zien wat ik kan.
Ja.
Dus misschien natuurlijk lijk ik wat dat betreft misschien ook wel op mijn vader. Behalve dat ik lang niet zo gefrustreerd ben als hij. Omdat ik er natuurlijk ook al het een en ander van op heb gestoken. Kijk, die bewijsdrift. Oké, dat is mooi en dat levert dan dingen op. Maar daar moet je op een bepaalde manier ook weer van kunnen genieten. En dat is bij mij echt... Dat heeft wel een tijd gekost. Voordat ik dat kon. Dat ik dacht, nu heb ik iets gemaakt, dat is mooi. Geniet daar nou ook gewoon eens van. En wat het me heeft opgeleverd en wat niet per definitie altijd fout is, maar wat wel zorgelijk is af en toe als het maar door blijft gaan, is een permanent gevoel van wantrouwen. Dat is nu wel weggeëbd, maar ik ben nog steeds zeer realistisch. Ik verkies hier het woord realistisch. Als het gaat over het inschatten van menselijk gedrag, bijvoorbeeld in moeilijke situaties.
Een woord dat nog niet gevallen is houden van.
Ja, dat is ook heel lastig. Ik heb hier, over waar we het nu over hebben, hè, daar ben ik eigenlijk pas echt heel goed over na gaan denken toen ik zelf kinderen kreeg. Je moet je voorstellen dat toen zij klein waren, toen heb ik op een bepaald moment een geweldige inzinking gekregen. En ik dacht toen echt dat ik overwerkt was. Ik begon spoken te zien, zeg maar. Niet echt spoken. Bij mij uitte het zich in een soort controledwang. We woonden in een oud huis en ik was leidingen aan het controleren. Ik was bang dat de dingen in elkaar zouden storten. En ik kon even helemaal niks meer. Ik heb toen ook een paar maanden niet gewerkt. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben toen in psychotherapie gegaan. Wat ik sowieso iedereen kan aanraden.
Daar komen we later ook nog uitgebreid over te spreken.
Maar... En ik ontdekte toen dat ik helemaal niet overwerkt was, maar dat het door iets anders kwam. En in die tijd deden zich situaties voor met mijn ouders, die ik af en toe nog zag, waardoor ik opeens dacht van, ja, maar hoe moet ik nou in godsnaam van jullie houden? Want ik heb echt mijn best wel gedaan.
En maar wat voor soort situatie moet ik dan denken?
Nou, bijvoorbeeld deze. Ik kreeg op een gegeven moment ruzie met mijn moeder. Ik heb mijn ouders jaren niet gezien, hè. En mijn kinderen waren er en ik vond het leuk dat mijn ouders, zeg maar, mijn kinderen ook natuurlijk leerden kennen. En die kwamen daar ook af en toe wel eens. Maar op de een of andere manier ging het altijd moeizaam. Kijk, mijn moeder bijvoorbeeld is best in staat tot het schenken van een bepaald soort liefde. Bij haar uitzicht dat overigens vooral door veel broodjes te maken, veel potten koffie te zetten en wat dan ook. En voortdurend te bezweren dat alles goed is. Maar dat komt wel uit een goed hart. En ik denk dat mijn vader wat dat betreft ook wel zijn momenten moet hebben gehad waarop hij trots op mij was, bijvoorbeeld. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt, dat zo was. Maar er was een permanente stroom ook van oneenigheid en onvermogen om zeg maar over dingen heen te stappen. Tijdens die hemelvaart fietste hij opeens in een sloot. Je reed achter hem, dus je had niet gezien welke grimassen zijn hersens tevoorschijn toverden. Anders had je wel geweten hoe laat het was. Je kon zijn gezicht lezen, zoals je grootvader zijn tuin. Het was een moddersloot, ondiep gelukkig, zodat hij niet kopje onderging. Ik weet niet hoe je erbij stond, je kende dit soort taferelen. Hoe vaak had je niet ergens met hem gezeten als het gebeurde en alle volwassenen zich uit de voeten maakten omdat het toeval er angstaanjagend uitzag. Ik zie je daar staan aan die slootkant, ogenschijnlijk onverschillig en schutterig tegelijk. Je zag het trillen van stalen zenuwen. En ik zie je ook iets doen wat je nooit eerder had gedaan. Was het een bewust besluit, impulsief? Je zag dat hij niet kon verdrinken, dat hij weer bij zou komen. En je besloot weg te fietsen. Je hebt daar nooit met iemand over gepraat. Nu ik het voorval beschrijf, voel ik de schaamte die zich toen in de jaren die volgden op onverwachte momenten heftig aan je meedeelde als je terugdacht aan dit moment in je leven.
U fietste weg.
Ja. Maar toen ik gevraagd werd om deze brief te schrijven, toen dacht ik, oké, een brief aan mijn jongere ik. Dat is een riskante opdracht. Want het is mooi om te doen. En iedereen heeft wel iets te schrijven aan die jongere ik. Alleen het probleem is, als je niet oppast, dan schrijf je iets op waar je helemaal niks aan hebt. Dan schrijf je iets op wat bijvoorbeeld pijnlijk was of mooi. Of wat je geraakt heeft. Maar wat toch aan de oppervlakte blijft. En toen dacht ik, oké, ik moet nu een moment zoeken. En daar moet ik omheen schrijven. Waarin ik iets pijnlijks beschrijf. Gewoon iets pijnlijks. Maar iets ook wat je niet direct hoeft op te lossen.
Het is echt een afschuwelijke gebeurtenis.
Ja, iemand fietst daarin. Maar
iemand, uw vader.
Ja. En wap, maar het was ondiep, hè. Dus hij lag daar te spartelen. En hij kwam op een gegeven moment zo weer overeind. En ik dacht, wegwezen nu. En hier praat ik ook niets goed. Normaal niet. Ik zeg ook niet dat het verheffend is. Ik zeg ook niet dat het afkeurenswaardig is. Ik beschrijf alleen maar een jongen die waarschijnlijk zo moe gebeukt is door dat gezeur tussen die mensen. En gezeur is eufemistisch uitgedrukt. Mm-hmm. Dat hij op een bepaald moment nog maar één ding kan bedenken. Namelijk wegwezen. Mm-hmm. Wegwezen.
U schrijft ook dat u daar nog nooit met iemand over gepraat heeft.
Nee, maar dat is ook, dat zeg ik je. Ik dacht bij die brief van, oké, dan moet ik iets opschrijven. Ja, wat hout gaat snijden, maar voor mij ook interessant is. Want dan kun je dan over nagaan denken.
Dit geheim van u neemt daar in feite, althans zo las ik het, afscheid van uw vader.
Nee. 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 Nee, nee. Het is veel eenvoudiger dan dat. En veel ingewikkelder tegelijkertijd. Kijk, afscheid van je vader, dat is heel Freudiaans. En ik vind Freud een genie. Hij heeft fantastische dingen bedacht. Maar dat is in dit opzicht te eenvoudig. Dat is te echt te eenvoudig. Zo van, daar is je vader en je hebt hem al begraven.
Is te eenvoudig.
En je laat hem liggen. Ja, dat is...
Leg uit.
Dat is te eenvoudig, omdat wat hier gebeurt... is iets dat veel ingewikkelder is. Daar gebeurt iets. En niet zomaar iets. Die man fietst die sloot in. Hij ligt daar. Maar ik heb wel gezien, dat heb ik niet gezegd om mezelf te beschermen. Het was gewoon zo ondiepe sloot. Dus...
Komt er wel uit.
Maar ik fiets wel weg. En dat heb ik ook nooit verteld, want ik vond het beschamend. Want daarmee, hè, met dat wegfietsen, ben ik opeens dezelfde persoon geworden als al die mannen met name die ik kende, die aan tafel zitten met mijn vader, wegvlucht op het moment dat hij zo'n epilepsieaanval kreeg.
En het centrale begrip erbij was schaamte. Dat is ook het woord dat u zelf net gebruikte. Wat is schaamte?
Er zou vast een hele goede definitie van schaamte zijn.
Ik wil gewoon de definitie van Wim Brands.
Nee, maar in dit geval is dat natuurlijk heel eenvoudig. Dat is dat je jezelf tekort voelt schieten. Je voelt jezelf tekort schieten. Je voelt jezelf een lafaard. Je voelt jezelf iemand die niet deugt. Omdat hij bij een situatie ontvlucht die hij niet mag ontvluchten. En vluchten is hierbij het woord. Hè? Dat is dan niet echt verheffend. Maar ik vind ook... En dat had ik ook op een bepaald moment wel. Dat ik dacht, nou, deze jongen daar, van 18... maar die verdient ook wel troost. En dat bedoel ik niet op een huilerige manier.
Maar troost 35 jaar later?
Ja, maar soms duren dingen erg lang, hoor. Ik ben bij die psychotherapeut. En weet je waar ik over heb gepraat? Alleen maar over mijn ouders. Ik heb alleen maar over mijn ouders zitten te praten. En niet, ik ben slim genoeg om Freudiaanse valkuilen ook te ontwijken natuurlijk. Hè? Want kijk, dat is het briljante van die Freud trouwens. We ontkomen niet aan hem. Dus ik ben slim genoeg om dan ook te bedenken... ja, maar is dit nou wel zo? Snap je? Wat dreef je? In de jaren die volgden kreeg je op een bepaald moment een burn-out. Je had te hard gewerkt, zei je omgeving. Maar nadien ging je nog harder werken. En één ding had je in elk geval van je ouders geleerd. Van werken ging niemand dood. Je belandde op een divan en vertelde en passant over je dwanghandelingen. Lichten controleren, leidingen, deursloten. Waarna een verstandige therapeut je uitlegde dat je neurotisch gedrag geen teken van gekte was, maar de taal die jouw gekte produceerde om het dagelijks leven draaglijk te houden. Die gekte viel met één woord te definiëren, leerde ik weer later van de Engelse schrijver-analyticus Darian Leader. Zekerheid. Maar dat wist jij toen nog niet. Dus als je iemand op straat ziet lopen en die is in zichzelf aan het praten en die roept rare dingen, dat is niet zijn gekte. Dat is de taal die zijn gekte produceert. Wat hij daar doet, dat is zijn zekerheid. En dat was bij mij ook het geval. Alleen, waarom deed ik dit? Dus ik zit bij die eerste psychotherapeut die slecht was. Ik zit alleen maar over mijn ouders te praten. En ik vertel over die dwanghandelingen. En hij heeft niet zoveel gedaan. Maar ik was wel opgelucht op de een of andere manier. Kijk, praten lucht altijd op. En toen gebeurde er wel iets merkwaardigs op een bepaald moment. Mijn vader pleegt zelfmoord. Zal ik je eens vertellen hoe dat ging trouwens? Want dat is je conversation killer die je te goed hebt. Er was weer een periode aangebroken dat ik mijn ouders dus een tijd niet zag. Ik had ze al inmiddels 5 jaar of zo niet gezien. En toen dacht ik, dit kan zo niet langer. Dit kan niet. Ik moet ze redden. En ik had dat met mijn broer afgesproken en gezegd, luister, komende zaterdag komen wij. We rijden daar gewoon het tuinpad op met de hele familie. En jij weet ervan, zij niet. En als ze dan iets doen wat ons niet zint, dan gaan we gewoon naar jou toe. Die dinsdag... Wacht even, ik had dit op zaterdag zo afgesproken. We zouden de zaterdag erop gaan. Die dinsdagochtend belt mijn broer. Vader heeft zelfmoord gepleegd. En hij huilt. Ik zei, Jezus. Hoe dan? Hij heeft zich opgehangen. In het, ze hadden een soort schuur waar de auto geparkeerd werd. Ik weet niet of ik je nu alle details moet vertellen over hoe dat gegaan is en wat mijn moeder toen heeft gezegd bij die dingen. Want sommige dingen zijn misschien wel zo verbijsterend dat je niet meer weet of je dat aan de shock van iemand moet toeschrijven. Of aan liefdeloosheid of wat dan ook. Dat weet ik namelijk zelf ook nog niet. Ik had ze natuurlijk heel lang niet gezien. Maar ik ben echt de man van de taal in de familie. En ja, er was natuurlijk geen twijfel over mogelijk dat we weer naar de begrafenis. Mm-hmm. Dat ik naar die crematie zou gaan. Mm-hmm.
Maar wat was uw eerste reactie?
Ja, huilen. Heel simpel. Heel simpel. Omdat je vader dood is. He, wat voor man ook, je vader is dood. En we zijn meteen in de auto gestapt. We zijn er meteen naartoe gegaan. Nou, daar zag ik mijn moeder. Maar er is geen woord gesproken over al die jaren niet. En ik heb een toespraak gehouden. In het crematorium. Waarbij ik voor een hele zaal stond. En het was een zaterdag en al die boeren hoefden het land niet op. En de dingen, het zat bomvol. En niemand wist hoe die verhouding was tussen ons. Niemand wist overigens ook. Dat kunnen ze natuurlijk heel goed, mensen, verborgen houden. De buren wisten het ook helemaal niet dat ik er al 5 jaar niet geweest was. Nou ja, ik heb dus nagedacht over wat ik zou moeten zeggen. Ik heb niet verteld dat wij elkaar al heel lang niet zagen. Ik heb toen volgens mij wel een prestatie geleverd. Want ik heb mijn vader herdacht. En wat ik heb geprobeerd is hem te schetsen, toch als de moeilijke man die hij was. En zo kenden ze hem ook allemaal wel. Maar ik heb ook geprobeerd hem te schetsen. Als iemand die het heel moeilijk vond om bijvoorbeeld genegenheid te laten blijken. Maar ik heb hem die genegenheid niet ontzegd. Mm-hmm. Want dat is namelijk het ingewikkelde bij mijn vader bijvoorbeeld. Is dat, en dat ben ik me later pas echt goed gaan realiseren. Dat ik ook weer niet weet in hoeverre zijn hersens bijvoorbeeld totaal verwoest zijn en tot een pap zijn geworden door alles wat hij in zijn hele leven heeft geslikt en de operaties die hij heeft gehad. Hè, want ze hebben geprobeerd hem ook via operaties te verlossen van zijn epilepsie. En dat is allemaal nooit gelukt. Dus dat was heel ingewikkeld. Dus dat heb ik daar gedaan. Zonder enige rancune, zonder enige frustratie. En ook heel, heel kalm trouwens.
Maar dit is nu ongeveer 15 jaar geleden. U had ook...
Nee, dat is korter. Het is denk ik 12 jaar geleden.
Maar u had ook niets hoeven te zeggen bij die begrafenis, crematie.
Ja, maar daar ben ik tegen. Ik ga mezelf niet tot heilige verklaren. Maar wat ik wel altijd heb geprobeerd... Ik heb ook ongetwijfeld mijn fouten gemaakt in die relatie tot mijn ouders. Maar ik heb ook altijd geprobeerd om op de een of andere manier gewoon dat contact te hebben. En op de een of andere manier is dat gewoon nooit echt goed gelukt. En dat is dan heel erg jammer en heel erg verschrikkelijk. Maar ik heb dat gewoon wel geprobeerd. En vanuit die behoefte heb ik ook gedacht toen, ik moet hier gewoon wel iets zeggen. Maar kijk, daarna pas ben ik... Ik ben nog een keer in psychotherapie gegaan. Voor langer dan een jaar. Bij een man die echt geweldig was. Met wie ik gewoon mooie gesprekken had, ook over literatuur en zo. Het waren gewoon fijne gesprekken ook. Die zei op een bepaald moment iets tegen mij. Die zei, ja, kijk, weet je, joh, het is heel eenvoudig. Je moet niet bang worden van die momenten waarop jij neurotisch gedrag gaat vertonen. Op het moment dat je dat hebt, moet je bedenken dat dat je redding is. Hè? Dat is je uitvlucht, dat is je houvast. Dat is de taal die je gekte op dat moment produceert om niet totaal ongeremd gek te worden. Mm-hmm. Kijk, en het punt is, en dat is wat ik op een gegeven moment door al die jaren, daarom heb ik deze brief ook geschreven, ben gaan ontdekken, is waar kom ik vandaan, wat voor gevolgen hadden dat nu? En wat betekende dat toen ik toen daar ooit gewoon wegfietste?
Komen we bij het vierde fragment.
Ik weet dat we de tijd niet kunnen terugdraaien. Dat hoeft ook niet. Misschien heeft die niet-alledaagse jeugd je wel gedwongen een weg te bewandelen die je anders nooit had gekozen. Count your blessings. Tegelijkertijd wil ik tegen die jongen die daar op hemelvaart wegfietst zeggen dat hij zich niet hoeft te schamen. Hij vluchtte niet, hij ontsnapte.
U ontschuldigt uzelf in dit laatste fragment.
We zijn allemaal schuldig. Zo, zonder twijfel. Voor wat dan ook. Maar wat ik hier wel doe, is het voor mezelf minder zwaar beladen maken dan het ooit geweest is. Kijk, ik heb er genoeg last van gehad, snap je? Alleen, het is ook fijn om op een bepaald moment naar jezelf te kunnen kijken in een ander licht. Maar het heeft lang geduurd. En soms duren die dingen lang. Het heeft lang geduurd totdat ik me realiseerde dat ik helemaal niet vluchtte.
En kunt u ook zeggen, ontsnappen aan wat?
Aan een ouderlijke situatie of aan ouders die door wat voor omstandigheden ook niet in staat waren om hun kinderen op te voeden zoals je dat zou kunnen verlangen. En daarmee bedoel ik niet dat ze sloegen, want dat deden ze niet. Maar die gewoon zo in een strijd met elkaar verwikkeld waren dat het daardoor gewoon voor die kinderen een soort neurotische hel werd. Ik ontsnapte aan een dagelijks terugkerende situaties waarvoor ik me heel lang schuldig heb gevoeld. En waarvan ik later dacht van ja, maar die waren niet gezond. Ik weet nu waar dit gedrag vandaan komt. Ik weet nu dat het niet normaal was als ik opgroeide. En ik weet nu eigenlijk ook, dat is een aantal jaar geleden, dat zo'n pijnlijk moment, dat ik me, wat ik dan nooit aan iemand verteld heb, dat je dat toch in het licht van deze hele geschiedenis anders moet interpreteren dan ik ooit heb gedaan. Waarom vertel ik dit? Omdat die zelfmoord van hem is natuurlijk, ja, die is nog steeds onbevattelijk voor me. Ik bedoel, ik weet niet waarom hij het gedaan heeft. Ik weet het niet. Ik weet niet of hij al een heel leven lang depressief was. Ik weet niet of hij door dat medicijngebruik dusdanig depressief is geworden. Want hij heeft enorme hoeveelheden gehad, hoor. En dat is echt de tijd dat ze hele fabrieken in mensen de hersens propten. Dus ik bedoel, dat kan ook. Ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet het niet. Dat is denk ik heel erg lastig.
Zou het wat uitmaken?
Het punt is, dat is een goede vraag, zou het wat uitmaken? Het punt is namelijk dat komt erbij. Dat komt erbij. Als hij nog was blijven leven, wat ik hem gegund had. Ik had hem ook gegund dat hij ons nog zou hebben gezien en zijn kleinkinderen. Dan zou dat onverlet hebben gelaten dat ik toch ook dit verhaal had gemaakt. Want dan had dit voorval zich ook afgespeeld. Van het wegfietsen.
Ja.
Alleen had hij dan nog geleefd. En dat was wel, dat was natuurlijk wel net zo fijn geweest. Het is een wilsdaad van hem geweest. Die, waar ik het helemaal niet mee eens ben trouwens. En wat hij ons ook niet had moeten aandoen. Die hij op andere momenten in zijn leven misschien eens had moeten tonen. Wat ik wel weet, is dat hij mij in een situatie heeft gebracht en mijn broer. Samen met mijn moeder hebben ze dat gedaan. Die voor ons af en toe heel erg moeilijk is geweest. En het punt is dat ik ze dat niet eens kwalijk zou nemen als we het er af en toe maar eens over gehad zouden hebben. Maar er is nooit een woord over gesproken. En dat is de reden waarom ik op een gegeven moment deze woorden ben gaan gebruiken. En heb gedacht, nee, ik vluchtte niet. Ik ontsnapte.
Brief aan mijn jongere ik. Het was een serie van de Icon, het programma De Andere Wereld. Jurgen Maas in gesprek met Wim Brands. In de zomer van 2013 was dat. Het hele gesprek, de lange versie, is terug te verluisteren via de website woord.nl. Verschillende schrijvers die halen herinneringen op aan onze collega Wim Brands, die gisteren is overleden. Esther Naomi Perkin, dichter en collega-presentator op de vrijdag bij Nooit meer slapen, kende Wim als interviewer en als collega-dichter. Ze denkt terug aan een ontmoeting in 2014 toen zij de Nacht van de Poëzie organiseerde.
We hadden Wim Brands uitgenodigd voor de Nacht van de Poëzie in Vredenburg in 2014. En daar was hij heel verheugd over. En ook heel nerveus. Hij zat achter het podium in het gangetje en zichtbaar zenuwachtig. En hij voelde zich toch geroepen om iets recht te strijken. Want wij hadden in het verleden natuurlijk echt wel veel aanvaringen en discussies ook gevoerd. Felle discussies kon je met Wim heel goed voeren. En hij voelde zich toch geroepen om iets recht te trekken. En toen zei hij, ik vind het toch heel lief dat je me gevraagd hebt. Ja, als dichter, niet omdat je me zo'n aardige man vindt. Waarop ik zei, want dat vind ik ook helemaal niet. Waarop hij reageerde met, maar dat ben ik natuurlijk wel. En dan kwam er even dat triomfantelijke lachje op zijn gezicht. En volgens ging hij weer gewoon verder met nerveus zijn. Dat dichterschap, denk ik, was wel de plek waar hij het meest van zichzelf kon houden. Misschien ook de kwetsbaarste plek. En hij droeg gewoon schitterend voor die nacht, uiteraard. En hij was heel gelukkig in die gedichten. En we hebben dus over veel dingen felle discussies gehad. En dat kon Wim ook heel goed. Maar als dichter was hij iemand die ontroert alsof het toevallig gebeurt. Dus een passant op straat. En dat terloopse, daar was hij meesterlijk in.
Al dus Esther Naomi Perkin. Wim Brands groeide op in Brummen in Gelderland. En op zijn kamer luisterde hij onder meer naar deze muziek van Cream, White Room.
Station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Dawnlight smile on you leaving my contentment.
Cream was dat met White Room. Iemand die geregeld aanschoof in de programma's, wel op radio als tv van Wim Brands, was K. Schippers, de dichter die in de jaren 60 de ready-made introduceerde als poëzievorm.
En het viel niet op dat hij interviewde. Ik had altijd veel meer. Ik kende hem goed en hij kende. Dat was natuurlijk een groot voordeel. Mijn werk ook heel erg goed. En meer als je in een café zat en het kon eigenlijk overal beginnen of. Je voelde eigenlijk niet dat het ergens toe diende. En dat is altijd prettig. Er was niet bepaald ergens op uit. Maar liet je wel aan het woord. En soms kwam je daar tot iets. Maar dat zouden anderen moeten zeggen. Ik heb eens een gedicht geschreven. Daar heb ik wel een erg goede herinnering aan bij hem. Dat is een gedicht van mij. Toen was er net. Ik had heel lang geen poëzie geschreven. En ik denk, nou, dat is leuk. En toen weer wel. Ik had een manuscript bij me van een bundel die heet Tellen en Wegen. En er stond een gedicht in dat luidt... een kamer waarin je voor het laatst slaapt. Dat is het. Dat pikte hij er vrijwel al bladeren om, want dan kon veel dingen tegelijk, in ieder geval lezen en interviewen tegelijk. Dat pikte hij eruit. Toen hebben we er eindeloos over gehad wat voor interpretatiemogelijkheden dat hij eigenlijk heeft. Een kamer waarin je voor het laatst slaapt. Ja, je kan wel bij je ouders weggaan. Of je bent in een hotel en je gaat daar weg. Of je woont in een groot huis en in de ene kamer heb je geslapen en dan ga je de andere in. En het was ontzettend aardig om met hem dan in een soort leuk mastempo al die mogelijkheden te beproeven. Maar dan was het meer ook of je... Ja, mensen ook een beetje wilde amuseren. Ik had nooit zo het gevoel bij hem dat je zo heel erg duidelijk moest zeggen waar een gedicht of een roman over ging. Want ja, dat was gewoon het verhaal. En dan kwam hij steeds met iets anders. En soms ging het er dan om door, zoals een kamer waarin je voor het laatst slaapt. Mag ik een gedicht van hem voorlezen? Want dat hij zegt het natuurlijk allemaal veel beter. Een ogenblik. Hier komt het gedicht. Hij ziet een man die een bank schoonveegt. Een krant uitvouwt, een vrouw die een kind troost. Hij wil niet vertrekken. Er is een jongen, er is een zenuwachtig meisje. Hij wijst haar een nest in een nok. De rode kelen, dit is het geheim, denkt hij. Hij kijkt naar de mensen om zich heen en ziet dat het mime-spelers zijn die treinreizigers spelen.
Het gedicht dat Kaas Schippers voorlas kwam uit de bundel 's middags zwem ik in de Noordzee. En met dat gedicht eindigt deze uitzending van Nooit meer slapen, die geheel in het teken stond van Wim Brands, de collega waar wij afscheid van moeten nemen. Ik wens u nog een goede nacht en morgen dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van Nooit meer slapen. Morgen wens ik u een goede dag en ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goedenacht.